Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedemiddag, het is vandaag woensdag 3 februari. En u hoort het al, ik open de podcast en dat betekent dat niet Niel, maar Jaron tegenover mij zit.
Yes.
Welkom.
Yes, en we zitten nu ook echt tegenover elkaar.
Ja, we zitten echt tegenover elkaar in ons prachtige podcasthok. Ik bedoel, ik weet eigenlijk niet of Kariel daar wel eens genoeg credits voor heeft gekregen, want eindstand hebben wij, Niel, hebben best wel vaak ideeën.
Ja.
Alleen, weten we eerlijk gezegd niet of er een spijker in de muur moet of een schroef of... En met welke kwast je de muren verft.
Zeer terechte kritiek.
Het podcasthok is prachtig. Dus kijk ook zeker de video's die we wel eens op social laten zien. Gisteravond zal denk ik voor een groot gedeelte van de mensen uit Engeland een pijnlijke avond zijn geweest. Maar voor de hele voetbalwereld en alle voetbalkijkers ook weer een unieke avond. Met Southampton dat gewoon voor de tweede keer met 9 tegengoals verliest in. Ja, is het een... Is het in hetzelfde kalenderjaar nog of valt het er net buiten?
Net buiten, denk ik.
Ja, bizar toch dat het weer Southampton overkomt.
Ja, Mickey Mouse competitie. Ja.
Ja.
Ja, heel eerlijk van, hoe serieus kunnen we de Premier League nog wel nemen?
Nee, maar het is zo bizar, want Southampton, ik las ook nog iets en volgens mij is dat ook waar. Die wonnen van Liverpool, dat was het moment dat Ralf Hasenhüttl ook in tranen uitbarstte op het veld nog.
Emotionele man.
Sindsdien? Geen wedstrijd meer gewonnen.
Ja, je moet je tranen niet snel vergeven.
Nee, ja,
ik doe dit al jaren.
Ik vond het heel bizar. En gisteren... Natuurlijk, laten we bij het begin beginnen. De rode kaart na 80 seconden.
Je moet wel laten weten dat je er bent in die eerste minuten. Wat een domme overtreding was dat, zeg.
Echt een echt overdreven. Op het middenveld. Helemaal geen hachelijke situatie. En echt ver over de bal heen.
Ja, ik zag het, Jean-Paul zag ik het tweeten. Je reist 400 kilometer af. Je bent 2 minuten bezig en je denkt... Nou, even een voetje op iemands bovenbeen planten.
Ja.
Ja, en toen was het binnen de 2 minuten was voor Alexander Jankovic klaar.
Is het dan onkunde of domheid of te graag willen?
Volgens mij het laatste. Voor mij gewoon inderdaad... Gewoon gelijk een duel willen zetten, de toon willen zetten. En dat gewoon heel onhandig en lomp doen. En net te overdreven en een zeer terechte rode kaart, denk ik.
Ja, en dat was eigenlijk begin van het einde voor Southampton. Die natuurlijk iets meer dan een jaar geleden er met 0-9 afging tegen Leicester. Dat was in eigen huis. Pijnlijk. En een van de... Ja, ook echt, ik hou van dat soort accounts dat daar zeg maar op inspringen. Je hebt die... Heste 009 been mentioned. En die doet bij elk analyseprogramma zegt tweet hij erbij yes of no. En die zei, oh nee. Na de eerste helft, oh nee. Don't let this happen gewoon. En ja, het is een aantal keer benoemd. En het zat er natuurlijk ook aan te komen. Ik vind het dan wel vrij bizar. Want de 8-0 was in de 87e minuut. Dat die 9-0 dan ook nog valt, dat het Southampton dan niet lukt. Ook al is het met 9 man op een gegeven moment, want ja, Jan Bednarek kreeg ook nog rood. Dat het dan toch niet lukt en dat het precies weer op die 9-0 uitkomt van Leicester. Dat vind ik dan wel weer bizar.
Ja, het is echt dat typische systeem wat Southampton wil spelen. Dat super hoog pressen, waardoor ze ook echt leuk voetbal spelen. Ja. Een van de leukere teams om gewoon een keer een random wedstrijdje aan te zetten. Alleen ja, als je dan één mannetje mist in het pressen. Ja, en je wil nog wel precies hetzelfde spel blijven spelen. Dat is vrij suicidaal.
Maar dat is toch zwakte? Ik bedoel, Hazenhüttl kennen we volgens mij als best een aardige trainer. Maar dit is toch ook gewoon een zwakte, zowel van het team als van de trainer. Als je gewoon hetzelfde blijft doen, terwijl, nou ja, pressing spelen, dat hangt volgens mij af van dat iedereen volledig zijn taken nakomt. Ja, dat met die man veranderen die taken. Als je dan hetzelfde blijft doen als daarvoor, ja, dan kom je altijd een mannetje tekort.
Letterlijk, het hele principe van pressing spelen en is dat iedereen een taak heeft. En als één factortje het niet doet, dan is het heel makkelijk doorheen te spelen.
Maar hoe kan dat? Hoe kan je dan dit blijven doen?
Ja, goede vraag, terechte vraag. En zeker na de eerste helft, waarin je 4-0 achter staat, de wedstrijd gewoon gespeeld is. Ja, ze komen de kleedkamer uit en ik zie ze nog steeds hoog doorjagen. Ja. Zeg maar ook in de tweede helft. Ja, dan geef je zoveel ruimte weg. En dan kan het zo'n monsterscore worden. En ja, dat is redelijk onbegrijpbaar inderdaad. Helemaal in het achterhoofd dat je onder deze trainer al een keer 9-0 hebt verloren.
Ja, dat is zo bizar. Ik kan er ook echt niet over uit. Ik zag het gewoon gisteren weer gebeuren. En ja, ik geniet dan dus ook al van... Mijn tweede scherm was op dat moment gewoon Twitter.
Ja.
Want dan zie je wel de pareltjes boven komen, toch? Van mensen die er zoveel... Zulke goede tweets over maken. Nou, dat account wat ik net al noemde. De 09 been mentioned. Geniaal. Maar ook United fans. Maar ook weer andere clubs die... Dan weer de spot gingen drijven met United. Die zeiden hoe slecht is het als je grootste zegen dit seizoen maar 9-0 is. En dan kwam die 13-0 van Ajax-VVV kwam weer erbij. Ja, ik heb er wel echt van genoten. De memes vlogen ons om de oren. Maar ja, wat voor Southampton fans niet echt een hele fijne avond was, was het... Nou ja, voor mij in ieder geval. Ik heb er wel weer van genoten. Dit zijn toch weer de verhalen die zo'n... Ja, die zo'n dinsdagavond al maken, weet je. Er was niet superveel voetbal. Dit is dan wel weer een verhaal. Nou ja, waar dat account op is ontstaan, hier kunnen we het weer een jaar over hebben.
Het was weer echt letterlijk een meme-waardige avond. Ja. Daarvoor had je natuurlijk Arsenal met David Luiz.
Dat was ook... Daar moeten we ook nog even op terugkomen.
Gewoon... ja.
Hij krijgt een rode kaart.
Ja, er was echt helemaal niks aan de hand voor Arsenal.
Nee.
Echt helemaal niks. Ik was met Bart Obbing, zijn Arsenal-fan, waren we aan het tweeten en appen. En in de rust kreeg een appje. Godverdomme, het gaat er niet weer gebeuren. Wat doen ze nou?
Ja.
Ja, en het was inderdaad zo. Er was niks aan de hand tot de 45e minuut. Toen dacht David Luiz, hold my beer.
Ja.
Ja.
Hij was boos ook, hè? Op Instagram, heb je dat gezien?
Ja, hij vond het zelf... op zich, het is toch wel die triple punishment ding, toch? Van dat... Mag niet meer.
Ja, ik weet dat dus niet precies hoe het zit. Ik zag gisteren ook Martijn van Zijtveld daar ook in onze groepsapp over FC Buiten, maar ik snap nog steeds niet helemaal hoe dat zit. David Luiz was het er in ieder geval niet mee eens. Bernd Leno ook nog. Ook slim. Nog een rode kaart. Ja, dat is een pijnlijke avond. Voor wie het ook pijnlijk is, want laten we even overschakelen, is Leverkusen. Die vloog eruit tegen Rottweil Essen.
Nou ja, teampie.
Dat weet iedereen. Die spelen niet in de Bundesliga. En dit was wel weer dat ik dacht van... Oi, 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 dit is wel weer... En dat doet pijn om te zeggen, maar een beetje typisch Peter Bos. Dit seizoen, eerlijk, dit begin van het seizoen... waren we er wel redelijk voor overtuigd volgens mij van... Nou, Leverkusen, het kan best nog wel eens even gaan duren... voordat die misschien afhaken. Misschien houden ze het zelfs wel vol.
Ja, wij hadden het in het begin van het seizoen over. Ze begonnen helemaal niet zo heel goed met iets van 2 of 3 gelijke spelen of zo. Maar toen bleven ze daarna heel lang ongeslaagd. Toen nestelde
heel
zich
constant
in,
ook.
Ja, toen nestelde zich ineens in de top. Alleen, we hadden al wel een beetje de vraagtekens bij hoe breed de selectie was. Want die is eigenlijk gewoon niet breed genoeg. En de basiself zijn wel goed, maar de nummer 12 en 13 zijn toch wel echt een stukje minder.
Wel versterkt deze winterstop. Zeker. Fosu-Mensa en Gray bijvoorbeeld.
En Frimpong voor 11 miljoen.
Jeremy Frimpong.
Zeg maar een van de weinige clubs die echt nog wel geld uit heeft gegeven. En ook in de breedte met name. Maar vanaf de wedstrijd tegen tegen Bayern, die is in de laatste minuut verloren door een fout van Jonathan Tah. Is het eigenlijk alleen maar slecht gegaan. En hebben ze, als ik het nu voor me zie, alleen nog gewonnen van Dortmund.
Sindsdien verloren van Frankfurt, gelijk tegen Werder Bremen. Gewonnen wel in de DFB-pokaal van Frankfurt. Verloren van Union Berlin. Gewonnen van Dortmund dus. Dat was die zegen met doelpunt van Wiert. Daarna verloren van Wolfsburg. Verloren van Leipzig. En nu dus verloren van Rot-Wijs Essen. Ja, het is wel echt zonde. Want als je dan nu naar de stand gaat kijken... Ja, is het verschil met nummer 1 Bayern is gewoon 13 punten.
Nee, dat is gewoon
en
klaar.
En dan nu is er geen sprake meer van... Hey, ga je die top uitdagen? Ik bedoel, nee. Het verschil... Kijk, Bayern staat natuurlijk weer... enigszins pijnlijk best wel weer een stukje los. 7 punten van Leipzig. Het verschil van Leipzig, nummer 2 naar Leverkusen, is 6 punten. Maar ook daarbij heb je toch het gevoel van... Ja, het gaat dit jaar... Toch ga je weer strijden om plek 3 of plek 4.
Nee, het is gewoon Champions League plek. En in principe, dat is helemaal niet erg, hè. Want qua selectie hebben ze ook niet de selectie... waarmee ze de Bundesliga kunnen winnen. Als je kijkt naar Dortmund, dat is echt significant zieliger... wat zij presteren. Want die hebben gewoon echt een hele goede selectie. Maar ja, het is wel... Wat jammer is met Leverkusen... en ik heb het Jordi Amali ook wel eens horen zeggen... met Peter Bos ga je geen prijzen winnen. En dat is wel een beetje... Hij heeft gewoon geen plan B. De man gaat pressen. Als dat niet werkt, blijft hij pressen. En als dat niet werkt, gaat hij pressen. En daar verliest hij echt best wel veel wedstrijden. En ja, dat is gewoon jammer. Want het is oprecht een van de leukere teams om naar te kijken. Ja. Maar ja, als je fan bent van Leverkusen... dan zijn dit soort momenten wel echt heel erg frustrerend.
Ja, nou ja, ik denk dat het dieptepunt is dit wel even met uitschakelen tegen Rot-Wijs Essen.
Ja, zeker, zeker.
Dat is pijnlijk. Ik wil eigenlijk even in Duitsland blijven. Want Bild maakte vandaag nogal wat nieuws, wat zeker voor ons Nederlanders best wel relevant is. Eigenlijk kwamen drie namen naar voren die vooruitgeschoven werden, waar Dortmund enigszins interesse in zou hebben. Onana, Malen en Memphis. Met welke wil je beginnen?
Memphis, het grootste toch?
Memphis is het grootste, wel de goedkoopste. Want die is deze zomer loopt hij uit zijn contract. Transfervrij. Zal de clubs denk ik voor het uitkiezen hebben.
Ja.
Wat denk jij?
Ja, zeg maar wat Sven Westerschulze zegt. Neben,
is die van Bild?
Ja. Neben Malen hat der BFB als potentielle Sancho-Nachfolger auch weiter Depay im Blick. Vorteil, der Holländer ist im Sommer absolut frei. Nachteil, auch eine Clubs wie Barcelona sieht dran. Was beide so interessant macht, sie können auf den Flügeln und im Zentrum spielen.
Dit is wel een hoogtepuntje uit de podcast.
Ja, toch?
Nee, maar wat het opvallendste daarbij is toch dat... Sancho, dat er wordt genoemd dat Sancho gaat vertrekken en dat Memphis als opvolger wordt gezien.
Precies dat, ja. En wat de Bildman zegt, is dat hij zowel... Allebei de spelers interessant maakt, zowel Malen als Depay, is dat ze in het centrum kunnen spelen en op de vleugels.
Ja.
En blijkbaar zijn ze daarna op zoek. Ook met Jan kon dat natuurlijk ook, hoewel die bij Dortmund wel echt vaak alleen in de punt heeft gespeeld.
Zeker.
Maar qua profiel past hij daar natuurlijk wel in. En zeker als je Haaland nog hebt, ja, dan is dat wel een fijne luxe.
Ja, ik heb daar wel mijn twijfels bij. Als ik zie naar de ontwikkeling van Memphis en dat hij gewoon in de spits als aanspoelpunt waar mensen omheen kunnen, waarin hij een vrije rol heeft, dat hij daarin gewoon echt het best tot zijn recht komt. Ja, je kan hem inderdaad op de flank neerzetten, dat kan. Is bij Oranje is dat ook gebeurd. Alleen, ja, ik vind hem gewoon op een andere plek, vind ik hem beter renderen. En ik vind het zonde eigenlijk om een speler met zijn kwaliteiten niet op de voorste positie te hebben, zo dicht mogelijk bij de goal. Omdat hij gewoon niet per se qua scorend vermogen, maar ook gewoon qua creativiteit, is hij gewoon, daarin is hij echt bijzonder. Dus in die zin, ja, misschien is het stiekem ook al een beetje voorsorteren op een vertrek van Haaland. Wat natuurlijk ook best wel af en toe ter sprake komt. Ja, en voor Malen geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Behalve dat ik Malen wel een ander soort spits vind dan Memphis. Ik vind Malen iets klinischer, iets meer een echte centrumspits dan een spelmaker. Wat Memphis toch wel echt is. Malen zou eventueel ook wel iets van de zijkant kunnen komen. Dus dat vind ik ook wel interessant. Ja, het verschil is natuurlijk leeftijd. En het verschil is de prijs die ze ervoor over hebben. Malen zal wel wat geld moeten kosten, denk ik.
Ja, dat kost wel 30, 40 miljoen, kan ik me zo voorstellen.
Ja, ik weet, zou je 40 miljoen voor hem vangen vanuit de Eredivisie?
Misschien is 40 net te veel, maar ik weet niet hoe lang hij nog een contract heeft. Maar ik vind Malen qua talent een van de meest grote spitsen die Nederland heeft. Hij is iets ouder dan Boadu. Maar wel echt een stuk verder in zijn ontwikkeling.
Contract tot 2024 ook.
2024, 2021.
Loopt nog wel even.
Ja, nog 3 jaar dan. zich, dan moet je wel een pittig prijsje betalen. Dus ja. ik zal eerder richting de 30 miljoen gaan dan richting de 40 miljoen. Maar ja, het zijn pittige prijzen. Ja, ik denk dat Depay een hele goede match is. Ook omdat ze wat volwassenheid nodig hebben bij Dortmund. En in die zin is het echt een uitstekende speler. Die daar denk ik perfect past.
Maar zie je dat dan voor je hem vanaf de linkerflank? Of?
Ja, linkerflank of achter de spits, zeg maar. Roy speelt er ook vaak vlak achter, zeg maar. Die rol kan die ook gewoon vertolken. Ja, hangend vanaf links heb je ook gigantisch veel ruimte, zeg maar. Het is wel een ander soort linksbuiten dan echt puur linksbuiten, klassiek linksbuiten.
Ja, maar Sancho is ook een ander type dan hij.
Ja.
Sancho is wat meer actiegericht.
Ja, eens.
Wat meer een dribbelaar dan Memphis.
Ik zou hem ook niet één op één als opvolger zien, want het zijn gewoon andere spelers. Ja. Sancho is echt meer die explosieve buitenspeler, die gaat voor de dribbel.
Ja.
Waar Depay denk ik veel meer een echte 9,5 is eigenlijk, een soort van schaduwspits. Ja. Die dan wat dichter bij Haaland zal spelen. Maar ja, ik zie dat wel echt voor me. En daarbij denk ik gewoon het type spel past denk ik heel erg goed bij Memphis.
Ja, dat denk ik ook wel.
En de club ook.
Maar Barça werd natuurlijk genoemd. Het zal nog steeds zo zijn, denk ik.
Ja.
Vanuit Barcelona gezien.
Ja, ik denk dat het spel van Dortmund hem beter ligt dan het spel van Barcelona. Bij Barcelona is toch minder ruimte. Het spel wat statischer, wat minder snel. En moet je wat meer vanuit stilstand proberen wat te creëren, zeg maar, omdat de tegenstander vaak heel erg laag speelt. Terwijl ik vind Memphis het best als hij een beetje ruimte heeft, zeg maar. Dat laat hij zien dat hij zo'n ongelooflijk niveau kan halen. En dan is hij voor Dortmund een directe versterking.
Zeker. Mag ik, wat mij nu te binnen schiet, een club waar Memphis ook
jij mag van mij alles,
best wel tot zijn recht zou kunnen komen? Real Madrid. Als Karim Benzema op een gegeven moment de leeftijd komt er. Volgens mij heeft hij ook gezegd, of dat was de zaakwaarnemer volgens mij die aankondigde van dat hij zijn carrière nog in Frankrijk zou willen afsluiten. Benzema speelt nu natuurlijk een beetje in dezelfde rol als hoe Memphis speelt.
Ja, Benzema is op dit moment 33 jaar. Ja, ideale versterking. Ik zeg,
kijk, zou precies in dezelfde rol kunnen spelen.
Ja, eens. Benzema zakt natuurlijk heel diep in. Beetje als bijna als Robert Firmino. Alleen hij zakt nog wel eens weg naar de zijkant om een actie te creëren. Ja. Waardoor de buitenspelers naar binnen komen. Ja, dat is ook een beetje hoe Memphis de rol invult bij Nederlands elftal. Dus wat dat betreft inderdaad. Ik zie daar meer een match in dan bij Barcelona.
Ja, ik ook. Zeker.
Ook omdat Real Madrid vaker vanuit de omschakeling speelt. En Barcelona veel vaker dominant op de helft van de tegenstander. Dus ja, helemaal eens eigenlijk wel.
Dat lijkt me nog steeds fantastisch. Oh ja, en wie ik ook nog even wil noemen. Onana werd ook genoemd, ook in beeld. Wij hadden het hier vanochtend al even over op de redactie. Een beetje gek misschien om dat hele gesprek te reproduceren. Maar waar wij op uitkwamen was Inter.
Ja.
Als je naar de absolute topclubs kijkt en Dortmund, dat zijn clubs waar nog geen absolute topkeeper zit op dit moment. Wat wel een topclub is.
Ja, Dortmund gaat gewoon nooit kampioen worden met deze keeper. Ik bedoel, daarom vond ik het zo raar dat ze zo'n contract verlengden. Ja,
ik ook.
Ik vond dat echt gek, want Onana zit een beetje vast. Want het is denk ik een top 10 keeper op dit moment ter wereld. Alleen de plekken zijn gewoon een beetje bezet.
Ja.
En de enige twee clubs waar wij uit op kwamen waren Dortmund en Inter. En afgelopen zomer was Inter nog niet echt geval, want toen had Handanovic best wel een prima seizoen.
Handanovic is nu, hoe oud is hij? 38?
Nee, wel jonger, 36. Maar alsnog wel, ja, het beste begint er nu een beetje van af te raken. Het is nog niet zo dat hij echt punten gaat kosten, maar hij gaat geen punten voor je winnen. Ja. En Onana is een keeper die punten voor je wint.
Zeker.
Ja, die hoort gewoon in de absolute top. En dit zijn denk ik twee hele mooie clubs die aan dat profiel voldoen.
Ja, ik zou het allebei heel tof vinden.
Ja, man.
Nu we het eigenlijk toch over Ajax hebben, kunnen we het even iets over iets hebben wat jij net opgooide, vlak voordat we gingen opnemen. Een onderzoek van Deloitte.
Ja.
Echt interessant. Ik zal het linkje ook even in de show notes zetten. Eigenlijk een beetje dat ze hebben gekeken naar heeft het afgelopen jaar met corona nou invloed gehad op de financiële invloed op clubs. En Ajax kwam daar enigszins positief uit.
Zeker.
Die hebben natuurlijk ook heel veel last gehad van het stoppen van publiek. De inkomsten zijn minder geworden. Maar toch zijn ze wel iets gestegen op de ranglijst van clubs.
Ja, Deloitte maakt ieder jaar, maken zij volgens mij sinds 2006 bekend wie de rijkste clubs zijn en wat de omzetten hebben gedaan. Op zich, de top 20 is vrij vast. Er zijn twee clubs bijgekomen in de top 20, Napoli en Lyon. Ja, met name door de transfers die zij hebben gedaan. En Ajax is flink gestegen en heeft het gat kleiner gemaakt naar het begin van de top 20. En dat komt dan weer met name door de extra transferinkomsten die Ajax heeft binnengehaald. En het in principe sterke beleid op het gebied van financieel. En is het gat naar de absolute top, dus top 20, weer kleiner geworden.
Ja, het is echt een super interessant rapport. Er wordt dan gekeken naar de top 20 clubs. Die hebben dit jaar, of in het seizoen 2019-2020 natuurlijk, het afgebroken seizoen, hebben ze 8,2 miljard verdiend. Dat is 12% minder dan het jaar ervoor. Dat was 9,3 miljard. En die 1,1 miljard wat ongeveer gedaald is, wat ik net ook noemde in mijn beschrijving, je denkt heel snel aan, oké, het publiek komt niet, dus dat kost geld. Wat het overgrootste deel is, 937 miljoen, is gewoon tv-gelden die niet uitbetaald zijn omdat het seizoen niet afgemaakt is of later is afgemaakt. Hoe dat is afgerond met de tv-zenders.
En een stukje is natuurlijk ook weer doorverplaatst naar het nieuwe seizoen, zeg maar. Maar het is echt een flinke brok met geld. 17% is inderdaad door de matchday revenues.
Maar even dat verschil, zeg maar 937 miljoen ten opzichte van 257 miljoen. Het allergrootste is gewoon die tv-gelden. En dat brengt ook weer het gedoe, wat er vooral in Engeland was tijdens de eerste golf eigenlijk, tijdens het begin van corona, dat daar zoveel gedoe over was. Ja, dat verklaart nu natuurlijk heel veel, als je kijkt naar dit bedrag.
Ja, dat is het leeuwendeel en daarmee ook zo belangrijk. En kijk, het is wel deels uitstel. Dus het is niet dat het volledige bedrag weg is, die van 937 miljoen. Want er is ook een deel verplaatst naar dit seizoen van de tv-gelden, omdat het later is gespeeld nog. Ja. Dus het is niet dat het allemaal weg is. Van die 257 miljoen, dat is gewoon allemaal weg. Want dat geld gaan ze gewoon niet meer inhalen. Nee. En de verwachting is ook dat de stadions niet meer vollopen. Dus dat bedrag alleen maar gaat oplopen in 2020-2021. En als je dan kijkt, in het seizoen 2020-2021 heeft de hele voetbaltak 2 miljard in omzet misgelopen.
Ja.
Door de pandemie. Ja, dat is natuurlijk insane. Zeg maar 2 miljard verdampt. Nou, dat is dan ook weer direct terug te zien in de transfers van afgelopen zomer. Er is nagenoeg niks uitgegeven door veel clubs. Ajax stond in de top 5 volgens mij. Dat zegt wel heel veel.
Ja.
Ja, wanneer is de laatste keer dat je dat kan zeggen? En dat is wel het schokkende. Ook omdat dit rapport ook zegt van ja, ergens anders moet straks wel geld vandaan komen. Want die hele industrie draait op het feit dat je inderdaad de bedragen binnenkrijgt.
Zeker.
Die ieder jaar binnen zou krijgen.
Zeker. En het grote voordeel is nu natuurlijk dat het voetballen zelf nog wel doorgaat. Dus dat het ook uitgezonden wordt. Maar dat is nog iets heel anders. Maar het deed mij gewoon heel erg beseffen hoe belangrijk die tv-rechten zijn.
Ja,
Neil weet daar best wel veel van. Die vertelt er ook best wel vaak over. Maar ik vind dat best wel moeilijk inschatten hoe dat altijd ligt. In Frankrijk is er natuurlijk bizar gedoe over. Dat is ook echt nog iets wat we denk ik nog niet helemaal beseffen. Maar hoe heftig dat is voor de Franse competitie ook. En voor de Franse clubs. En ook een beetje meewerkt naar de monopolie van Paris Saint-Germain. Dus dat lijkt me ook nog heel interessant om een keer in te duiken. Ja,
dat zijn allemaal van, uiteindelijk is het ook best wel voor politiek. Überhaupt de tv-rechten, hoe dat verdeeld is. Als je kijkt, de tv-rechten in Nederland worden onder andere ook gestaafd op het aantal kijkers. Het aantal kijkers is weer gericht op het aantal tv-kastjes. Het aantal tv-kastjes in Nederland waar dat onderzoek op gebaseerd is, zijn er 1500. Ja, dat is ook al vrij gedateerd, zeg maar. Dus het is een hele industrie die draait op tv-gelden. Ja, alleen die tv-gelden, als je dat dan weer dieper in gaat duiken, dan is er best het een en ander op aan te merken.
Ja, goed. Genoeg cijfertjes.
Echt zo.
Toch?
Klaar.
Nou ja, we moeten het natuurlijk ook wat meer over voetbal hebben. Want ik bedoel, al die cijfers...
En luchtig ook.
Ja, en over luchtig gesproken, laten we even gaan naar FC Horeca. Want ja, we kunnen het wel hebben over de TV-gelden en de clubs die het wat lastiger hebben. Omdat er 200 miljoen minder binnenkomt bij een club. Maar de horeca heeft het ook lastig. Laten we even luisteren.
Lieve luisteraar. Wij van Naked Espresso op de Dam in Amsterdam hebben het moeilijk. Vroeger verkochten we honderden kopjes koffie en nu nog maar 40. Wil jij ons helpen en een heerlijk kopje koffie halen bij Naked Espresso? Kom dan gauw van je luie reet af. Leg die sapchicks weg. En kom lekker een kopje koffie halen bij mij. Of bij Ralf, of bij Jesper, of bij Niels, of bij wie dan ook. Wij zullen u welkom heten.
Ja, Naked Espresso dus. Klonk wel als typisch Amsterdammers, zal jou wel aanspreken.
Goeie pitch.
Haal er vooral je koffietje, want ze kunnen het goed gebruiken. Ik zit even te kijken naar de voetbalkalender van vanavond. En is er nou nog iets waar jij echt naar uitkijkt?
Weinig echt spannend. Liverpool-Brighton vind ik op zich wel geinig. Brighton speelt dit seizoen best wel leuk voetbal. Ja? Krijgen alleen niet de punten die ze misschien verdiend hadden.
Ik zag daar laatst een statistiekje van die expected goals.
Ja, slijp hè?
Dat is echt ziek. Die lopen gewoon 12 goals achter of zo nu al.
Ja.
Echt heel bizar, maar
die,
goed.
Al had je inderdaad, want je hebt ook nog die expected points.
Dat was het. Volgens mij 12 punten lopen ze achter dan wat ze verdiend zouden hebben.
Ze hadden echt bijna linker rijtje hadden ze gestaan. En ja. Ze staan nu ene laatste.
Ja, sick. Dus echt heel sick.
Op de plek 17. Ja. Dus dat is wel heel ziek. Dus dat kan op zich wel een geinig wedstrijdje worden tegen Liverpool, die zich redelijk herpakt hadden. En ik ben niet per se de grootste Copa-fan, maar tot nu toe vrij veel spektakel opgeleverd. En het affiche Napoli-Atalanta, is er één op zich waar je voor kan zitten?
Napoli-Atalanta is zeker een mooie. Ik bedoel, in Lo Stadio vertelde die gasten ook even hoe het er nu voor staat met Gattuso bij Napoli, waar toch enigszins teleurstelling heerst over wat hij doet met het aanwezige materiaal. Ja, Atalanta hadden ze afgelopen weekend verloren van Lazio.
Ja.
Dus dit is wel een wedstrijdje tussen twee teams die toch ook wel iets weer goed te maken hebben. Gisteren ook wel interviewen nog gekeken. Was ook toch wel een lekker wedstrijdje.
Ga jij nog ergens voor zitten?
Ja, ik denk deze. Ik denk dat ik deze pak. Die is ook weer lekker op de YouTube te vinden. Ja, en Granada-Barça, dat is ook wel een lekkere. Die vallen een beetje tegelijk. Ik ben vooral benieuwd of Frenkie weer gaat scoren, want die heeft zich opeens ontpopt tot een doelpuntenmachine.
Ik heb het altijd al geroepen, Frenkie is een nummer 10, een scorende nummer 10.
Ja, Valentijn Driessen dus niet. Die zei altijd van hij scoort niet, maar dat doet hij nu wel.
Vind ik jammer. Ik moet ook zeggen, mijn mening is vrijwel altijd gebaseerd op die van Valentijn Driessen. Ik kijk altijd eerst even, wat vind ik? Wat vindt Valentijn Driessen?
En dat matcht?
Bijna, nagenoeg altijd.
Mooi. Nou, dat lijkt me een mooie boodschap om mee af te sluiten. Dat was de woensdag 3 januari. Ik maakte een nieuw PC-fout. Die begon
welkom
de transfer deadline.
Welkom bij de Transfer Deadline Show 1 januari 2021.
Zo zie je maar, het kan de beste gebeuren. Dit was de podcast van woensdag 3 februari. Morgen zijn we er uiteraard weer. Veel plezier met het voetbal vanavond. En tot morgen.